Nou, goeiedag allemaal. Het is weer een tijdje geleden volgens mij dat wij een podcast opgenomen hebben. Ik zit hier met René.
Hallo.
Ja, en er is een onderwerp waarvan wij allebei dachten, goh, dat komen we best wel vaak tegen, zowel bij onszelf als bij anderen. En misschien is dat wel eens een leuk onderwerp voor een podcast en dat is perfectionisme.
Het is wel mooi dat je zegt een leuk onderwerp, want soms vinden mensen het helemaal geen leuk onderwerp, perfectionisme. Maar ik las deze zomer een boek van Brené Brown. Ik lees wel vaker boeken en ook van Brené Brown. En dat ging ook weer over perfectionisme, ook al stond er op de titel Durf te lijden. En perfectionisme kwam er ook wel weer heel veel in voor. En ik werd weer zo in geïnspireerd van, ja, wat doen we daar toch allemaal mee?
Ja, het is. Ik vertelde jou net. Ik vond het van de week liep ik er dan wel weer tegenaan. Ik heb 2 weken geleden heb ik een staaroperatie gehad. En dat betekent dat ik een aantal weken geen oogmake-up op mag hebben. Want ik mag niet in mijn oog wrijven. Dus ik kan het er wel op doen, maar ik kan het er niet afhalen. Dus wordt afgeraden om oogmake-up te doen. Maar nu sta ik dan dus voor de groep. Ik geef training zonder mijn oogmake-up. En een ander valt dat natuurlijk absoluut niet op. Die denken, oh, Jolanda ziet er misschien een beetje anders uit. Maar ik, als ik in de spiegel kijk, denk ik, oh, hemel, hoe doe ik dit? En dan moet ik echt ergens overheen. Van ja, het is niet zo, het ziet er niet zo uit zoals ik zou willen dat het eruit ziet. En dan loop ik al een beetje, dan moet ik ergens een drempeltje over. Zo klein kan het soms zijn.
Ja, en het grappige is, het zal dan ook niet helpen, want ik zie jou natuurlijk nu, zonder die oogmake-up, dat ik dan zou zeggen, nee, maar joh, je ziet er heel goed uit.
Nee, dat maakt niet uit. Want je hebt gewoon je eigen idee bij hoe het zou moeten. En dat is misschien ook wel het kenmerk van dat hebben. Dus heel veel mensen kunnen ook tegen je zeggen, ach joh, dat is niet zo belangrijk. En ach, het is toch prima zo. Maar het is dus echt iets van jouzelf, hè? Het zit echt van binnen.
Tussen de oren.
Tussen de oren.
Tussen de oren. Nou, dat is
Ja.
misschien wel heel erg kenmerkend dat het tussen de oren is, maar heel vaak is het wel in relatie tot de ander.
Ja, daar kom je het in tegen.
Want wat ik van de week tegenkwam, is nou, kerst, hè? Kerst organiseren, dat is soms een ding voor sommige gezinnen en families. En voor ons is dat, in mijn familie is dat ook een ding, is belangrijk, vinden we ook allemaal heel erg leuk. En we hadden dit keer bedacht, nou weet je wat, we gaan lekker buiten de deur. En we hadden inmiddels ook een datum en dat wordt een groep mensen. Dus het was eigenlijk best wel in kannen en kruiken. Behalve dat we het restaurant nog niet hadden uitgezocht. En normaal pakken we helemaal uit in de keuken, maar we gingen nu gewoon ons laten verteren. En toen kwam mijn zus op een gegeven moment aan de telefoon van, ja, ik had toch gedacht dat het misschien thuis moet. En ik had gedacht een andere datum. Nou, om allerlei goede redenen. Maar bij mij sloegen de vlammen uit mijn hoofd en uit mijn buik. En dan zou je denken van, goh, wat heeft dat nou met perfectionisme te maken? Maar dat heeft er wel mee te maken dat ik heel graag wil dat mensen mij aardig, leuk en lief en fijn en dat ik ook een leuke zus ben. Dus ik kom meteen in een conflict van, hé, zij wil iets anders dan ik wil. En dat heeft uiteindelijk ook met perfectionisme te maken. Dat is het interessante. Want op de een of andere manier willen we de dingen goed doen in relatie tot de ander. Om niet afgewezen te worden, om erbij te horen, om liefgevonden te worden, om leuk gevonden te worden, om een mooi gezicht te hebben met make-up op, om goed werk af te leveren, weet ik het wat allemaal.
Ja, het is leuk, hè? Want het is vaak, het heeft inderdaad met anderen te maken, hè? Want bijvoorbeeld, ik ben in huis, ik woon alleen, dus ik kan vrij rommelig leven, dat vind ik helemaal prima, totdat er iemand binnenkomt. Want dan moet het er eigenlijk allemaal perfect uitzien en dan ga ik ineens met een doekje over van alles heen, want zo, stel je voor dat iemand ziet dat ik daar een stofwolkje heb. Terwijl als ik hier alleen ben, dan maakt het me eigenlijk helemaal niks uit. Dus op een of andere manier krijg je met dat perfectionisme te maken op het moment dat het gaat over, hoor ik erbij of hoor ik er niet bij? Dus
Ja,
het is de angst voor de afwijzing eigenlijk, hè, daarop.
de angst voor afwijzing, ja, of de angst voor het oordeel, of nou, als ik kijk in de trainingen, op het moment dat we vragen van, goh, wie vindt het leuk om fouten te maken, gaan er geen vingers op. Als we vragen van, goh, welke van de papa's en mama's zeggen tegen hun kind, dat ze fouten mogen maken, gaan alle vingers op.
Ja, interessant hè. Ik kom het heel erg tegen. Ja, nou, je weet dat ik doe dan wedstrijden met de honden. Met de hond moet ik zeggen, met een van de twee. En dan is het ook zo'n situatie dat iemand gaat kijken hoe jij iets doet. Mm-hmm. Dus ik sta, mij wordt verteld wat de opgave is. En dan doe ik die opgave. Nou, ten eerste is mijn hond onvoorspelbaar. Dus die doet iets. En ik moet daar dan in mijn ogen perfect op reageren. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk. En dat betekent dus dat je eigenlijk altijd, en dat is ook wel zo'n kenmerk van perfectionisme, het is nooit goed genoeg. Dus zelfs als ik voor mijn gevoel, als ik het helemaal ga evalueren en denk, nou, ik had toch anders, dan toch blijft er iets in mij dat zegt, ja, maar je had toch, weet je wel. Dus het geeft ook, dat perfectionisme geeft ook heel vaak zo'n gevoel van niet goed genoeg.
Ja, en wat ik daar nog wel interessant in vond, wat ik in het boek van Bornee las deze zomer, is dat zij zegt van perfectionisme is niet hetzelfde als streven naar gezonde prestatie of iets succesvols willen neerzetten of zelfverbetering of willen ontwikkelen op dingen of überhaupt jezelf willen verbeteren. Dus dat is niet per se perfectionisme, maar het gaat over dat je ergens de goedkeuring, en heel vaak is dat heel onbewust, de goedkeuring wil krijgen voor de ander. Want hè, wat is het misschien wel bij jou, daar ben ik dan wel benieuwd naar, dat als de hond het niet goed doet in zo'n wedstrijd.
Ja, dat maakt me niet uit. Het gaat wanneer ik daar een bijdrage aan geleverd heb, dat hij het niet goed doet.
Ja. En hoe gaat het? Herken je dan dat gaat over van wat vinden anderen er dan van? Hoe hebben die dan het gedaan met de hond?
Absoluut. Het gaat volledig over wat anderen daarvan denken. He, dus dat het zo zichtbaar is. He. Dus ik kan bijvoorbeeld trainen met Holly en dan kan ik fouten maken. En dan denk ik, oh, dat is een fout, maar er zit voor de rest geen lading op. Oh, dat ga ik even corrigeren. Oh, daar heb ik van geleerd. Maar als anderen er getuigen van zijn, dan ontstaat er gewoon iets anders. En ik kan er inmiddels wel beter mee omgaan. Maar dan komt dus dat stukje inderdaad van ja, iemand ziet dus. He, dus het gaat altijd over zo'n soort oordelende situatie. In ieder geval, je hebt het gevoel dat je beoordeeld wordt. Het is niet per se zo, maar je hebt het gevoel dat dat zo is. Ja. Dan is het ook wel leuk, want ik had het er net ook nog over voordat we starten, dat in de transactionele analyse bijvoorbeeld, hè, dat is ook een methodiek, daar wordt gesproken over drivers. En drivers zijn eigenlijk de dingen die jij ooit bent gaan doen om goed genoeg door je ouders gevonden te worden. En één daarvan is dus wees perfect. Mm-hmm. En dat ontstaat wellicht omdat je heel veel complimenten krijgt voor dingen die je heel goed doet. En soms misschien wel een standje krijgt in jouw gevoel voor iets wat je niet helemaal goed doet. En dan zie je al heel snel dat je als kind gaat leren, oh wacht even, als ik de dingen perfect doe, als ik ze goed doe, als ik geen fouten maak, dan vinden papa en mama hem heel erg leuk. En dan krijg je dus zoiets als, hè, wees perfect, wat eigenlijk de hele tijd meespeelt in alles wat je doet.
En dat zit heel dicht tegen wat we in de body-mind noemen, de levensbehoefte, jezelf geliefd voelen, jezelf onvoorwaardelijk geliefd voelen. Dat is als het ware een soort diepe levensbehoefte van ons allemaal. He, dat we er mogen zijn, dat we mogen zijn wie we zijn, met alles erop en eraan, en dat we onvoorwaardelijk geliefd worden. En tegelijkertijd is die in de ontwikkeling, want die papa's en mama's proberen misschien wel alles perfect te doen, maar perfect zijn is überhaupt een illusie. Dus die doen dat ook niet perfect. En die stellen met alle goede bedoelingen voorwaarden aan de liefde, aan de aandacht. Dus complimenten geven van, hé, hey, wat heb je dat goed gedaan? En bijvoorbeeld in mijn ontwikkeling, in mijn jeugd, was het op het moment dat je hard je best deed, dan was je goed bezig. Nou, ik ken niet anders dan hard mijn best doen en hard werken. Uiteindelijk om het dus goed te doen en om ergens perfect in te zijn. Ja. Overigens dacht ik toen ik hier allemaal van leerde, dacht ik dat ik daar geen last van had. Dus zo onbewust kan het zijn. Want ik voelde me te perfect.
Ja.
Last te hebben van perfectie.
Ja.
Maar dat is wel mooi. Dus dat onvoorwaardelijk geliefd voelen. Ja, als je in die staat kan komen, als dat überhaupt al zou kunnen, maar dan heb je natuurlijk geen last ervan. Hey, ben ik wel goed genoeg? Hoe zit ik eigenlijk in een wedstrijd met Holly? Ja, nou, nee, ik ben gewoon onvoorwaardelijk geliefd. Maar je krijgt gewoon liefde als kind met voorwaarden.
Ja.
Hoe je deze zit op school, omdat je er op een bepaalde manier uitziet, omdat je uitblinkt in een sport, omdat je zo goed met andere kindjes kan spelen, omdat je zo empathisch bent. Nou, ga maar door.
Ik vind het ook wel, wat ik ook wel interessant vind, is dat het zeg maar een steeds groter probleem lijkt te worden, hè? Dat perfectionisme. Dus dat steeds meer mensen er op een of andere manier last van lijken te hebben. En ik denk zelf dat dat misschien wel komt, omdat er zoveel maakbaar is, hè, in onze tijd. Er is eigenlijk geen reden meer, lijkt wel, om fouten te maken, want je hebt alle mogelijkheden, je kunt mensen raadplegen en juist dat maakt dat streven naar het kan perfect misschien nog wel steeds groter. Dat we echt zo dichtbij zijn van alles is maakbaar, dat het ook steeds aantrekkelijker wordt en dat we er steeds meer energie in stoppen om ook die laatste 10% of 5% of 1% nog perfect te doen. En je krijgt dus heel veel dat mensen heel veel de controle over alles willen hebben. Omdat je dan voor dat perfectionisme kan gaan. Dat is heel boeiend. En ook zeg maar perfectionisme in onze tijd heeft ook best wel veel te maken met het uiterlijk. Hè? Dus als je nou kijkt bijvoorbeeld, we kunnen met fillers en botox en overal spuiten maar zetten. Een soort perfect lichaam creëren. Vroeger kon dat niet. Dus dan had je ook niet de behoefte om dat te gaan bereiken. Maar tegenwoordig kan het allemaal. Dus dat is ook wel interessant dat het ook wel een soort maatschappelijk ding bijna lijkt te worden.
Ja, en dat maatschappelijke ding zie je dan door alle generaties heen. En, ja. En als ik dan denk aan de generatie van mijn kinderen, die zijn 22, 24... Daar speelt het nog veel meer, want die zijn inderdaad opgevoed door ons met er is alles mogelijk voor jou. He, je kan alle kanten op, jij mag alles kiezen wat je wil, je mag helemaal zijn zoals je bent. Nou, dat is ook eigenlijk al best wel heel ingewikkeld, want wat is dat dan allemaal precies? Dus ook weer met alle goede bedoelingen, juist vanuit mijn eigen stukken, dat ik niet helemaal kon zijn wie ik was, ben ik dat allemaal maar aan het meegeven, maar is ook meteen heel groot. En laatst zei mijn zoon was in een of ander familiespel. Was weer een familiespel. En waar kijk je het meeste tegenop? Of wie is je rolmodel? Dat was de vraag. Wie is je rolmodel? Nou, dat waren papa en mama dan. En hij zegt, maar ja, ik kijk ook wel wat tegen ze op. Want hoe zij het hebben gedaan, dat kan ik eigenlijk nooit bereiken. Terwijl die juist eigenlijk, wij de boodschap geven, je kan alles bereiken. Maar dat is ook weer veel te veel.
Ja.
Als je dan ook nog eens een keer op Instagram en TikTok en de hele rattenplan continu mooie prestaties ziet, ofwel mooie uiterlijk of iets moois wat er gebeurd is of iets goeds wat je kan, nou, dan wordt het ook best wel groot.
Ja, de vraag is dus, wat is nou de weg hieruit, hè? Dus hoe kom je er nou uit? Ik bedoel dat je het hebt, dat je het voelt, dat je de aandrang voelt om het perfect te doen, dat je er last van hebt als het niet perfect is. Maar wat heb je nou te doen om daar balans in te brengen, zou ik eigenlijk zeggen. Ja. Want dit is gewoon een recept voor burn-out, hè?
Perfectie is een recept voor burn-out, absoluut.
Ja. Ja. Dus iedereen die dat ooit heeft meegemaakt of dat gevoeld heeft of mensen in de omgeving heeft, dan zul je heel vaak zien dat perfectionisme ten grondslag ligt aan burn-out. Want je gaat zo, je gaat over je grenzen heen.
Ja, en dat is alweer groot, hè? Maar het kleiner is dat je te veel stress ervaart.
Ja.
En eigenlijk is het wel interessant om dan al naar dit stuk te kijken. Want als je en als ik zeg om dan naar dit stuk te kijken, het gaat zo al over het bewustzijn en eerlijk zijn tegen jezelf dat het speelt.
Ja, dus het vraagt, en dat vind ik wel mooi aan Brené Brown, die dat stuk belicht, hè? Het gaat over kwetsbaar durven zijn.
Ja, want je bent per definitie, kan je niet perfect zijn, omdat het een illusie is. En dat houdt je in een visueuze cirkel van perfect willen zijn, maar toch merken van, hé, maar ik ben het niet helemaal, want ik denk dat ik niet helemaal op die manier alles goed heb gedaan, om dan vervolgens nog harder je best te doen. Dus op het moment dat je dat gaat toegeven, voel je je meteen kwetsbaar.
Ja, ja.
Oh ja, ik ben dus niet helemaal goed genoeg en ik klop dus niet helemaal.
Precies, dat vind ik ook wel mooi in wat jij zei, hè? Van goh, ik was zo perfectionistisch dat ik niet eens toe kon geven dat ik dat eigenlijk was. Hè? Dat zover. En de eerste stap is eigenlijk van ja, ik wil alles perfect, maar eigenlijk kan ik dat niet. En ik ben misschien wel perfect, maar ik doe de dingen niet perfect.
Nee.
En dat vraagt dus wel, dat vraagt echt kwetsbaarheid aan jezelf, maar ook aan anderen.
En bij de kwetsbaarheid
laat zien.
Sorry, wat zei jij?
Ik zeg, het vraagt een kwetsbaarheid naar anderen en naar jezelf toe om te laten zien of het duidelijk te maken dat het niet perfect is. He, dus ik vind altijd leuk in ons werk en dan maken wij flappen. We geven trainingen en dan maken we flappen. En dan soms maak je een foutje op die flap. Dus dat is heel interessant. Hoe ga je daar dan mee om? Zeg je dan van nou, ik accepteer dat hier gewoon een klodder op zit? Of ga ik hem helemaal opnieuw maken? En ik zeg wel eens tegen beginnende trainers ook, laat maar gewoon staan. Want wend er maar aan dat je flap niet perfect is. Dat is in het klein ook zeggen van goh, ik laat het gevoel toe van dat ik iets gedaan heb wat niet helemaal perfect is.
Ja, en dat is dan een kwetsbaar gevoel, want in één keer worden je fouten gezien, hè, en zou je kunnen worden afgewezen. Dus dat geeft dat kwetsbare gevoel. En dan komt er meteen schaamte.
Ja.
En schaamte is eigenlijk het stuk niet goed genoeg voelen, te voelen, je niet goed genoeg te voelen naar de ander toe.
Ja.
En dat is het belangrijke stukje wat Brené Brown dan zegt, dat heb je steeds te herkennen. Van, oh ja, ik heb een gevoel van schaamte naar een ander toe. En een van de dingen die ze dan aangeeft, kan je op drie manieren herkennen. Dat je juist van iemand afbeweegt. Hè? Dus je merkt iets van, oh, ik heb iets niet goed gedaan. Ik doe net alsof het er niet is. Dus ik ga weg van de ander. Ik doe net alsof het niet bestaat. En we hebben het er niet meer over. En eigenlijk ben je het dan aan het doen.
Ja.
Ja. En de andere is juist helemaal naar iemand toe bewegen. Dus pleasen.
Het goed maken op een of andere manier.
Aan die ander toegeven. Of uiteindelijk tegen de ander te gaan bewegen. Dus dat is vechten en oordelen en discussiëren en nou ja, van alles en nog wat. En toen ik met dat kerstverhaal zat met mijn zus, had ik een conflict in mezelf van of ik ga pleasen en dan haar wensen laten zijn. Of ik ga met haar vechten en oordelen en ik had daar zo geen zin in. Maar ik had het helemaal niet door, hè, op dat moment dat ik in het conflict zat met die twee. Maar ik voelde wel heel veel boosheid en ook een soort verdriet. En ik dacht, waarom maak ik het zo groot van binnen? En ik dacht, ik zeg tegen haar, op dat moment kon ik nog net bedenken van laten we het er nu even niet over hebben. Want ik merk dat er zo onwijs veel gebeurt. Mijn hele autonome zenuwstelsel ging in de stress. Terwijl mijn rationele hoofd dacht, waar gaat het over? Maar blijkbaar ging het ergens over voor me.
Ja.
En heb ik even een time-out gevraagd. Van laten we er morgen even over kletsen. Als het even rustig geland is bij me. En dan kan ik weer over de inhoud kletsen. Want dat kan je dan vaak niet.
Nee.
Dus de volgende dag zijn we gaan kletsen. En eigenlijk is dat ook belangrijk. Dus Brené Brown zegt bewustzijn. Maar ook een stukje uitzoomen.
Van, ja.
Wacht even, wat gebeurt er nou eigenlijk met
me? Ja. Ja, het is wel leuk, hè? Want als jij die drie dingen noemt, hè? Wegbewegen, de naartoe, wat zei je, pleasen en dat de schuld geven. Hè?
Ja.
Anders, ik herken ze natuurlijk alle drie ook. Hè? En ik had bijvoorbeeld een paar weken geleden had ik dan ook een wedstrijd met Holly. En toen had ik eigenlijk minder punten dan wat ik verwacht had. En toen dacht ik, wat zit me daar nou in dwars? Hè? Want ik was helemaal blij met de wedstrijd totdat ik mijn punten kreeg. En toen zag ik dat ik minder punten kreeg dan wat ik verwacht had. Nou, ik helemaal. En het eerste wat ik dan doe, is ik ga, en wij worden beoordeeld door keurmeesters, hè, zo heet dat. Dus ik ga de keurmeesters de schuld geven. Dus voordat ik ga kijken van, goh, hoe komt het nou dat ik dit bijvoorbeeld helemaal verkeerd ingeschat heb? Nee. Die keurmeester heeft het niet goed gezien, want. En dan ga ik ook met allerlei mensen praten. Nou, vind je het ook niet belachelijk en dit en dat. En dan op een gegeven moment merk ik dat ik dat aan het doen ben. En dan, nu heb ik inmiddels zo'n signaaltje. Oh, wacht even, ik loop iedereen te beschuldigen. Er is waarschijnlijk iets in mij geraakt. Wacht even. En dan heb ik, dat is mooi wat je ook zegt, hè, met die time-out. Ik heb dan ook even een time-out nodig om bij mezelf na te gaan, waar gaat dit nu over? Want het gaat dus natuurlijk over die cijfers die gepubliceerd worden. En dus mijn cijfers tijdens zo'n wedstrijd worden gepubliceerd. Andere mensen kijken ernaar en mensen kennen natuurlijk niet het verhaal. En ik ben dan bezig met, ja, nu wordt er een minder perfect beeld gepubliceerd als dat in mijn ogen. Nou, dus, dan ontstaat er onmiddellijk schaamte. He, dus ze zullen wel denken, dat gaat helemaal nergens. Dus het moet aan de kunst. Nou, je komt in zo'n heel ingewikkeld traject en het gaat gewoon hierover. Dus ik ben ergens geraakt in dit stuk en ik moet daar iets mee. En dan mijn ding in dit geval was, het is de schuld van puntje, puntje, puntje. Maar ik ken die andere twee ook heel goed hoor.
Ja. Het verstoppen ken ik ook heel goed. Maar ja. Die bestaat. Daar begon ik natuurlijk mee met het stuk van, hey, ik was zo perfect dat ik vond dat ik niet perfect was.
Ja.
De ultieme vorm van verstoppen, doen alsof het niet bestaat.
Nee, dus ik denk, het is dus belangrijk om het te gaan herkennen. Ik zit er nu in. He, dus ik zit in een stuk schaamte, ik zit in een stuk, dat gewoon me naarvoelen omdat ik het niet helemaal goed gedaan heb. En volgens mij, dat vind ik ook altijd wel mooi met Brené Brown, dat het er ook over gaat, dat je het dan ook met iemand, dus dat je het gaat delen. Dus dat je het niet voor jezelf houdt, maar dat je met iemand gaat praten over wat je hebt meegemaakt, waarin je dat kwetsbare stuk inbrengt. Van, goh, ik merkte aan mezelf dat ik, wat het ook is. En ik merk dan dat ik er ook uitkom dan. Want hoe heb jij dat gedaan in die time-out?
Nou, die time-out duurde een hele nacht, hè? Want het was s'avonds gebeurde. Dus laten we er morgenochtend even over kletsen. En vooral dus ben ik gaan voelen van, oh, ik zit helemaal in het conflict. Ga ik haar, hè? Ga ik mijn eigen zin doen of ga ik haar zin doen? Maar het gaat helemaal niet over of. We kunnen natuurlijk gewoon als twee volwassen mensen over praten. Dus ga ik pleasen, dat is mijn oude gedrag. Of ga ik zeggen, nee, ik vond dit best wel belangrijk en laten we het er nog eens over hebben. Maar voordat ik dat kon doen, had ik ook tegen haar uitspreken. Van ja, ik was hier dus echt helemaal over de zeik.
Ja. Ja.
Maar om dat te zeggen tegen haar, want dan vindt ze misschien niet meer haar lieve zusje als ik dat zeg.
Precies.
En dat voelt heel kwetsbaar om dat te zeggen aan jou, terwijl ze eigenlijk de meest veilige op de wereld is. Hoe gek.
Maar de relatie is wel heel belangrijk voor je.
De relatie is onwijs belangrijk.
Ja, maar dat is natuurlijk ook waar het dan speelt. Hè? Ja. Dus dat klinkt heel raar, dus, want je zus blijft je zus en je zus houdt altijd van je. Maar tegelijkertijd is kwetsbaarheid, hè? Dus voelen dat je het risico loopt om daar iets in te beschadigen, voelt veel heftiger bij zo iemand dan bij een onbekende die langsloopt.
Ja, ja. Dus uitspreken dat ik me kwetsbaar erin voelde, dat ik me daar dus eigenlijk voor schaam. En vanuit mijn perfectionisme zou ik hebben gezegd van, nee, we doen jouw optie.
Ja.
En dat klinkt misschien helemaal niet zo perfect, maar dat is wel eigenlijk een vorm van perfectionisme. Van, oké, ik ben namelijk degene die zo flexibel is en altijd goed mee kan bewegen met de ander.
Dat ken ik helemaal niet. Maar ik merk dus, heel erg, hè, dit herken ik ook heel erg. Maar dat stuk van het delen met iemand, hè, of het nou in jouw geval met je zus is, maar ik merk dan als ik dat van mezelf tegenkom ook, hè, over hoe ik me dan voel na zo'n wedstrijd, dan aan alles zegt tegen mij, tegen niemand zeggen. En inmiddels weet ik dat me dat niet verder gaat helpen. Dus ik kies dan wel één of twee mensen uit die ik vertrouw. Die mij ook niet gelijk van allerlei tips gaan zitten voorzien. Maar die gewoon naar me luisteren en zeggen, oh ja, dat weet je wel, dat snap ik. Of dat hoor ik, hoor je. En om het tegen hun te vertellen, vind ik al heel spannend. Maar het helpt me wel om dat schaamte eraf te krijgen.
Want dat, ja, soms kan je het dus aan de persoon zelf vertellen waar je het mee hebt. In dit geval was het mijn zus. Maar soms kan je er dus ook voor kiezen om het aan iemand anders te vertellen. Maar in ieder geval dat het wel in de openbaarheid komt.
Ja.
En het is zo belangrijk, dus het bewustzijn eerst naar jezelf herkennen. Maar dat uitspreken en in contact met een ander vertellen,
ja,
dat is eigenlijk het allerbelangrijkste stuk.
Ja. Ja.
En dat heeft alles met hechting te maken. Want het gevoel te hebben, zelfs als ik het uitspreek, hey, die ander blijft gewoon nog in contact met mij, vindt me nog steeds leuk. En dat er elke keer die nieuwe realisatie komt vanuit zo'n heel diep, oud, onbewust stuk. Oh ja.
Ja.
Ik kan dat gewoon doen en ik leef nog steeds en ik ben oké. Het klopt nog en het gaat nog. En...
Ja, en naarmate je het vaker doet, heb ik in ieder geval gemerkt dat het ook wel steeds makkelijker gaat. Omdat je zo weet wat het je oplevert als je het doet. Mm-hmm. En dus als ik aan iemand vertel van, joh, bijvoorbeeld, ik heb heel lang aan mensen verteld dat het me niet uitmaakt welke cijfers ik krijg.
Ja, ja.
Maar dat is ook een vorm van mezelf indekken natuurlijk. En, ja. En gewoon toegeven, zeg, joh, ik vind het echt wel belangrijk. Maar ik wil niet meer mijn dag erdoor te laten verpesten. Dat is ook naar die kwetsbaarheid toe gaan. Zeggen, joh, ik doe wel de hele tijd net alsof ik me niet kan schelen. Maar eigenlijk zit het me in de weg. Is ook kwetsbaar zijn. Ja. En dat helpt toch elke keer weer om stukjes van jezelf weer een plek te geven.
Het is als het ware al die verschillende delen die af en toe lopen te rommelen, dat die er gewoon ook mogen zijn.
Ja.
Het is een heel belangrijk stuk in de body-mind opleiding om te sharen, noemen we dat dan, te delen. Dat doen we natuurlijk rondom een bepaald thema, over iets van jezelf wat belangrijk voor jezelf is. Met twee anderen die eigenlijk gewoon alleen maar luisteren, aanwezig zijn, niet allemaal vragen stellen, niet zeggen, oh ja, maar dat heb ik ook. Of, oh nee, maar dat is helemaal niet erg hoor, dat je dat hebt. Hmm. Want eigenlijk moet het dan alweer een soort van weg.
Ja.
En het is zo waanzinnig bevrijdend dat het er mag zijn.
Ja.
Maar voordat je dat doet, voelt het eigenlijk vaak afschuwelijk. Dan heb
zeker,
ik...
Ja, en zeker, dat maakt het dus heel lastig met perfectionisme. Want je moet dan toegeven, ergens moet je die grens over van ik streef iets na wat onhaalbaar is. Hè. Dus daar moet je elke keer weer overheen om het dan gewoon te kunnen delen.
Ja, dus en in dat delen is het ook zo spannend, omdat er toch elke keer dat onbewuste stuk komt van hey, maar word ik wel geaccepteerd als ik dit vertel? En ik herken bij mezelf, maar ik herken het ook bij onze cursisten in de Body Mind, bij zo'n sharing. En ik heb ze ook heel veel gedaan in mijn eigen opleidingen. Dat ik dan hartkloppingen heb. Dat eigenlijk mijn autonome zenuwstelsel ontzettend aan het vibreren is. En mijn hele lijf een beetje aan het trillen is. Omdat ik dan iets uit een diepste stuk van mezelf ga vertellen. Wat ik eigenlijk het liefst verstopt hou.
Precies. Ja.
En als ik dat dan doe, wat een ruimte geeft dat dan?
Ja, precies. Ja.
Dus het is ook wel goed om iemand uit te kiezen waarvan je weet van, oh ja, of dat je het met diegene erover kan hebben, kan je gewoon even luisteren naar me.
Ja, ja. Dus het is wel mooi, hè. Dus als je dat tegenkomt, dat stuk, dan heb je altijd de keuze om in die oude strategie te gaan. En bijvoorbeeld heel veel toch energie erin te stoppen om het perfect te laten zijn. Of hè, wat we net zeiden, de schuld bij een ander neer te leggen. Of helemaal in de zelf gedoe te gaan. Of het te onderzoeken. En dat is natuurlijk mooi, dat je weet, oh wacht even, ik heb een keuze. Ik hoef niet steeds in mijn oude paadje te gaan van nog meer controleren, nog meer doen om het perfect te krijgen, nog meer kritiek hebben, ook op mezelf en anderen, omdat ik het perfect wil hebben. Nee, dat je gaat herkennen, hey, ik zit er nu in. Ik ga eens dit onderzoeken. Nou, zoals jij dat dan de hele nacht gedaan hebt. Maar eigenlijk is het dan op zoek naar waar zit de schaamte. En daar dan met iemand over te praten. Van, goh, dit is wat ik in mezelf ben tegengekomen. En zoek dan iemand uit die je kan vertrouwen. Dat die je niet gaat voorzien van tips of zegt van...
Je bent allemaal een beetje aan het rommelen met je microfoon, volgens mij.
Oh, nou, dan laat ik hem nu staan. Dus dat je iemand uitzoekt die je ook kan vertrouwen dat die gewoon luistert. En niet je tips gaat geven of zegt, oh, dat heb ik ook. Of, daar hoef je niet druk over te maken. Maar die gewoon zegt, zoals in een sharing, gewoon iemand die luistert. En die zegt, goh, nou, ik herken dit of niet. Punt.
Toen ik overigens dit soort dingen begon te leren, en als het dan gaat over ouderschap, dan is dat wel ook een heel lekker ding om als ouder te kunnen doen. Namelijk alleen maar te luisteren. En er te zijn voor je kind en een beetje te ontdekken, is er überhaupt een vraag of niet? maar wat heb ik een hoop tips gegeven en heb ik dingen geherkaderd en positiever gemaakt of ach, het is toch niet zo erg en ja, maar dat heb ik ook wel eens. En hoe lekker is het voor kinderen dat ze ook gewoon hun ei kwijt mogen met al die kwetsbare dingen en dat het er gewoon dan even mag zijn. En natuurlijk kan je ze wel weer helpen naar een volgende stap als ze daaraan toe zijn.
Precies, maar het ze toestaan om dingen te leren, om fouten te maken, dat is wel heel fijn als je dat mee kan geven.
En misschien wel op een ander moment als papa of mama, even ligt eraan hoe oud ze zijn, waar je het dan over hebt, maar wat te delen over hoe de dingen bij jou gaan.
Ja.
Iets misschien wel iets heel stoms op je werk hebt gedaan en dat je daarvoor schaamde en een rotgevoel had en nou ja, daar gewoon ook over vertelt. Dus in plaats van te zeggen, joh, je mag wel fouten maken.
Als ouder durven fouten te maken en daar ook aan toe te geven. Ja, ja. Mooi.
Nou, dus perfectionisme, het is een illusie dat het bestaat.
Deze podcast is waarschijnlijk ook niet perfect.
Nee, jij was aan het rommelen met je telefoon.
Ja, ja.
Beetje jammer dat jij dat nou net deed trouwens.
Ja. Hey, gaan we schamen.
Ik denk dat je het niet hebt. Hoe meer je het hebt.
Ja, dat is ook wel een kenmerk. Ja.
En het allerbelangrijkste is. Oh ja, dat zegt Brené Brown ook nog. En even misschien nog als afsluiter. En dan moet ik toch even ook aan Katelijne denken. Want zij zei altijd van. Joh, als mens zijn we zo vaak onze buitenkant aan het vergelijken. Nee, ik zeg het verkeerd. Hoe zat het ook alweer? Ik doe het niet helemaal perfect. Ja, we vergelijken de buitenkant, de perfecte buitenkant van de ander met onze eigen rommelige binnenkant.
Ja.
En het goede nieuws is, dat doen we allemaal.
Ja.
We hebben allemaal een rommelige binnenkant.
We hebben een hele rommelige buitenkant en een rommelige binnenkant, in mijn geval.
Nou, benieuwd of dit nog gesnapt wordt, maar dan horen we het nog wel. Dan kom het nog maar eens een keer vragen dan.
Ja.
Maar dan is in ieder geval Katelijne er toch ook nog bij.
Zo is dat. Ja. Ik moet altijd denken aan Katelijne die altijd een gat in haar kous had, heel vaak. En dat ook gelijk liet zien. En dat haalde altijd ongelooflijk gelijk de angel eruit. Van, oh, wacht even. De trainer mag hier gewoon zitten met een vlek op de jurk en een gat in de kous. En jongens, hier is alles oké. Okay. En dat blijft prachtig om dat ook als trainer neer te kunnen zetten. Want wij kunnen ook als trainer natuurlijk tegen de mensen zeggen, jongens, jullie hoeven hier niet perfect te zijn. Maar als wij daar op die kruk de hele tijd alles perfect zitten te doen, dan ontstaat dat idee toch. En dus gewoon een gat in onze kous hoort erbij. Ja.
En het geldt ook voor de coaches trouwens.
Zeker, ja.
Nou, hey, een niet zo perfecte podcast over perfectie. En we horen jullie de volgende keer weer.
Tot de volgende.
Tot de volgende. Doei, doei.
Doei.